Amen. Prijs de Heer, iedereen. Welkom op de Bijbelstudie. Voilà, ik zal even de audio instellen. Ik kan jullie me horen. Dag Johanna, Emmanuel, Cornelia, Hanna, Hilde, Johanna, moeder, Rebecca. Twee hartjes. En nog iets ernaast. Ik kan niet goed zien wat het is. Twee hartjes en nog iets naast je naam. Wat staat er nog naast je naam? Rebecca.
Een hartje voor
mij hetzelfde. En wat? Zeg nog eens.
Het is ook een hartje, maar dan kan je zelf maken hetzelfde.
Ah, zeg maar, je zit er wel goed in, hè, met je symbooltjes. Amen. Prijs de Heer, laten we de Bijbelstudie openen in gebed in Jezus' naam. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, laat uw woord fundament zijn in alles wat we doen, Heer. Laat alle principes die we vinden in het woord, Jezus, ons drijven, Vader. Laat dat onze beweegmotivatie zijn. Laat hetgeen dat wat u heeft gedaan, Heer Jezus, het voorbeeld dat u heeft gesteld, Heer. Laat dat ons voorbeeld zijn, Heer. Mogen we er steeds op mediteren, Heer. Mogen we er steeds aan denken, Heer, voor ogen houden, Heer, en het uitleven. In uw wonderlijke naam. Amen. Amen. Momentje. Even mijn micro een beetje goed zetten. De voorbije maand zijn wij, mezelf, Emmanuel, Hanna, we zijn naar Brussel gegaan voor daar Advanced Leadership Courses te nemen. Dat wil zeggen, het gaat over in ieder geval tips en tricks om als leider, moet ik het zeggen, effectiever te zijn, efficiënter te zijn, goddelijker te zijn, vromer te zijn, productiever. We hebben al van alles gehoord dat ons heel hard kan helpen op vlak van communicatie, hoe te communiceren met mensen. Zoveel tips gekregen dat je het bijna allemaal, want het is zoveel dat je het 3-4 keer opnieuw moet lezen eer dat je het echt begint te begrijpen en eer dat je het echt kan toepassen. Je moet er echt op mediteren. Heel handige zaken. En een van de zaken dat we ook doen is een boek lezen. En de boek noemt Spiritual Healthy Leadership. Is het juist, Emmanuel? Is het de spiritual healthy leader, hè, de spiritueel gezonde leider. Het is geschreven door iemand van onze organisatie. Hij geeft in verschillende hoofdstukken geeft hij een facet van wat een spiritueel gezonde leider zou moeten doen of zou moeten hebben, karakteristieken en zo verder. En ieder van ons zou een hoofdstuk moeten lezen en dat dan voorkomen brengen. En Emmanuel was zaterdag aan de beurt. Spijtig genoeg was zijn tijd beperkt tot 15 minuten met vertaling inbegrepen. Hij heeft niet alles kunnen zeggen wat hij wou zeggen. En ik zei tegen Emmanuel, hetgeen dat je hebt gezegd is een goed onderwerp. Zeg dat eens op woensdag, hè, aan de mensen die, van onze kerk in het Nederlands. En je hebt meer tijd dan een kwartier. Dus doe maar op je gemak. Het gaat trouwens over het fundament dat elke leider zou moeten hebben. Een spirituele leider. Je zou misschien denken, ja, maar dat is van mij niet van toepassing. Ik ben geen leider, ik ben geen predikant. Ik ben niemand die een positie heeft in de kerk, maar dat maakt niet uit. Iedereen, en dat hebben we trouwens ook gehoord de voorbije sessies, iedereen die een invloed heeft op iemand anders, is in zekere capaciteit een leider. Hè? Als jij een voorbeeld bent voor iemand, dan ben je een leider. Iedereen, elke christen, zou een voorbeeld moeten zijn voor iemand. Dat is de bedoeling van opnieuw geboren te zijn. is dat je licht bent voor de wereld. Het is de bedoeling dat je reflecteert hetgeen dat Jezus aan u heeft gegeven naar anderen toe en dat je die meeneemt, hè, op de weg naar waar jij gaat. Dus in die zin is elke christen een leider. En dat gaat van het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, van zo jong of tot zo oud dat je bent. En dus iedereen van ons kan, moet ik zeggen, leren van hetgeen dat Emmanuel vandaag zal leren. Amen. Emmanuel, bij deze laat ik dat nu. Als je verzen nodig hebt, dan zal ik ze op het scherm tonen. Oh, by the way, is het appropriate om je camera aan te zetten?
Ja, ik heb geen toestemming.
Ah, oh ja, ja. Wacht even. Hier, voilà. Je hebt toestemming. Alsjeblieft.
Hallo iedereen. Dus ik wil spreken over het fundament van een leider. We zijn allemaal leiders geroepen. Het is niet alleen iets cools wat we in een boek hebben. Het is zeker iets wat we allemaal kunnen toepassen in ons leven om betere leiders te zijn. Want we zijn leiders omdat we mensen leiden naar God, naar de Heer Jezus. Dus ik begin met een woordenboekdefinitie, dat is van een Engelse woordenboek, dat heet de Oxford Dictionary. Waarschijnlijk een van de grootste of meest bekende woordenboeken in Amerika of op de wereld. Dus de vertaling of betekenis van een fundament is een principe, een idee of een feit waarop iets gebaseerd en waarop op gebouwd wordt. Dus als leiders worden wij gekozen om niet alleen in de kerk, maar als steunpilaren. Maar ik ga spreken ik ga meestal spreken over in de context van een kerk. Om steunpilaren te zijn, om te stabiliseren en te ondersteunen. En nu we dat zijn, moeten we natuurlijk krachtige pilaren zijn. Dus het is nuttig om ons te versterken als pilaren met karakter, met personaliteit, met vaardigheden, met skills, met allemaal verschillende dingen die je aan jezelf kan toevoegen om jezelf een sterkere pilaar te maken. Dat is allemaal nuttig. Maar een gebouw kan niet stabieler zijn dan het fundament. Ons fundament is cruciaal, heel belangrijk. Is belangrijker dan onszelf. Natuurlijk moet een gebouw sterke pilaren hebben, maar een gebouw zo sterk als een fundament. De dingen waarop we proberen te bouwen, die worden teniet gedaan als we een zwak fundament hebben. Dus dit hoofdstuk, wat ik heb gepresenteerd en waar ik met de hulp van God iets aan jullie voort kan brengen, heet de Leaders Foundation. En dat toont ons hoe we trouw kunnen blijven aan het fundament dat aan ons gegeven is. En dat is het woord van God. Dus ik wil naar Efeze 2, vers 20 tot en met 22. Ik lees in het herziene Statenvertaling. Het zou waarschijnlijk hetzelfde staan. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Amen. Dus ik ga nu naar het onderwerp, wanneer als het gezicht, als het schrift niet langer gezag heeft. En ik wil spreken over deze generatie. En dat heeft veel, dat is belangrijk voor ons, want we leven in een generatie, we zijn ingevloed door onze omgeving. Dus we leven in een generatie waar iedereen zijn waarheid heeft. En het concept kom je vaak tegen, in bijna elke conversatie. Het is een veel voorkomende gedachte in onze samenleving. dat de waarheid relatief is voor de individu. Wanneer je een ververing of wanneer je iets zegt, wordt het gekenmerkt of wordt het gelabeld als jouw waarheid. En daarvoor kan je kiezen het oneens of eens te zijn met jou. Oneens te zijn op basis van overtuiging en maar persoonlijke gevoelens. Dit kan je een verdedigingsmechanisme noemen. Omdat als ik de waarheid loskoppel van en ik maak het niet meer de waarheid, maar ik maak het jouw waarheid, dan heeft het eigenlijk op mij niet zoveel toepassing. Dus ik kan blijven geloven wat ik wil geloven, zonder beïnvloed te worden door jou. Onze samenleving heeft deze denkgedachte. Maar als christen weet ik dat het belangrijk is dat we niet allemaal ons niet hechten aan onze waarheid en onze meningen, maar de waarheid. Dat is Gods woord. Want als mensen falen we, als mensen hebben we het vaak fout, maar Gods woord is trouw en Jezus zei dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dus het is belangrijk dat we onze fundament bouwen op het woord van God. En niet op ons fundament van onze denkwijze, ons vermogen en onze kennis. Want die falen. Alles wat door menselijke hand of door mens is, faalt. Dus ik wil gaan naar Johannes 17, vers 17. En dit is Jezus die spreekt. En dit is waarom het uitmaakt. Jezus zei, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En waarom dit zo'n grote denkwijze in onze samenleving is, is natuurlijk een truc van de vijand. Omdat wij onszelf zo veilig willen voelen in onze eigen denkwijze. En onszelf op de troon willen hebben, maar God weet dat God op de troon hoort. Dat is een tactiek van de duivel. In Genesis laatst wel, dat de slang, het eerste ding wat de slang deed, was twijfel zaaien in de vrouw. Daarna was de strijd verloren. Hij zaaide twijfel in het woord van God. Want de slang vroeg, zei God eigenlijk? En nadat ze dat vroeg, zei de slang dat het niet zo is. Dus de slang sprak tegen het woord van God. En daardoor ging de vrouw af van haar fundament en ze viel. Ze twijfelde aan het woord van God en vertrouwde vervolgens op andere wijsheid. En we moeten, als christenen moeten we geloven in het woord van God. Het boek, The Leaders, The Spirituality Leaders zegt, wanneer de onfeilbaarheid van de schrift in het geding is, wordt de autoriteit van de schrift aangepast. Wanneer de autoriteit van de schrift wordt aangepast, stijgt de mening van een persoon naar hetzelfde niveau als het woord van God. Dus we moeten zien welke autoriteit het woord van God heeft in ons leven. En een kort antwoord daarop is, het woord van God heeft autoriteit over alles waar het woord van God over spreekt. Dus we moeten geloven dat God echt is. En als God echt is, is zijn woord trouw. We moeten oppassen dat onze redenering niet op hetzelfde niveau wordt dan autoriteit van God. Het woord van God moet in ons leven regeren. Als leiders en als mens. En dat zien we zelfs wanneer Jezus zelf tegen de critici sprak. Want het was een grote beweging dat theologians of mensen die de schriften bestuderen en kritieken die zeggen dat Daniel niet het boek van Daniel heeft geschreven, maar dat het een vervalst boek is dat door een persoon is geschreven die zich voordeed als een profeet. Maar in Matthäus 24 vers 15, je hoeft er niet naartoe te gaan, daar spreekt Jezus over Daniel alsof hij een gevaarlijke, natuurlijk en echte persoon was. En hij deed dit door ook met andere Bijbelpersonages zoals Jona. Er zijn veel mensen die denken dat Jona niet echt is. En hoe kan het zo zijn dat een volwassen man in een grote vis zat, maar Jezus, die maakt het duidelijk dat dit niet alleen verhalen zijn, maar dit zijn echte mensen en dit zijn waargebeurde verhalen. Dus, hoe we het woord interpreteren is als de waarheid. We moeten niet hoogmoedig zijn en onze eigen denkwijze op niveau van Gods woord zetten en dingen uithalen waar we niet mee eens zijn of dingen aan toevoegen omdat we denken dat we het beter weten. Het woord van God regeert. En wat is nu dat we weten dat het woord van God regeert in ons leven, moeten we weten hoe we het kunnen interpreteren. Het is essentieel dat we het woord van God kijken, dat we daar naartoe kijken in de context waarop het gegeven is. We kunnen niet zomaar een vers nemen en het toepassen op de manier waarvoor het niet bedoeld was om toegepast te worden. Ik begrijp vaak dat we, wanneer we een goede gedachte hebben en we hebben een coole vers die het mee overheen komt en overheen gaat, willen we die vers uit de context rukken en gebruiken omdat die goed klinkt. Wanneer we dat doen, wanneer we de tekst uit de context halen, dan maken we niet meer Gods woord, maar dan is het ons woord.
Amen.
Sorry, by the way. Probeer dingen eruit te halen die niet van toepassing zijn, precies voor ons. Sommige dingen van mijn tekst spreken echt tot leiders. Ja. Dus ik zou eindigen op 2 Timotheus 2:15. En het zegt: beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. We moeten allemaal als christenen, niet alleen als prediker of als pastor, we moeten ons allemaal wel beproefd stellen en goed zijn in, we moeten geëducated zijn of gekend zijn in het woord van God. God heeft zijn woord niet gegeven alleen voor pastors. Dit is niet alleen voor de mensen die geroepen zijn tot God voor een missie of voor het evangelie. Maar dit is een boek dat toepast aan ons allemaal. We moeten allemaal weten wat het woord van God tegen ons zegt. Want we moeten niet ons kennis op dezelfde niveau als Gods kennis zetten. Want heel vaak maken mensen de fout. En ikzelf is onwetend het woord van God niet naar luisteren of het breken. Ken het woord van God goed. En we moeten allemaal voorzichtig zijn in het delen van onze meningen en gedachten. Veroordelen enzovoort. We moeten als christenen niet ons koninkrijk bouwen en onze woorden spreiden of aan mensen geven, maar we moeten Gods woorden delen. En dankjewel, Pastor, voor de tijd. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Ik hoop dat dit
Amen.
Dat dit jullie allemaal voedt.
Amen. Zeker. Amen. Dankjewel, broeder Emmanuel. Dankjewel voor deze uiteenzetting. Amen. Zijn er allereerst nog vragen? Dus Emmanuel sprak over het fundament van elke leider, elke christen, is Gods woord. Hè? En het was redelijk duidelijk voor mij. Je mag, zoals in het begin, ik vond het een mooie symboliek dat je aanhaalde. Die pilaren, hè, die zuilen. Als je al eens naar zo'n zuilentempel bent geweest, ergens in Griekenland of ergens in Turkije, hè, daar staan heel veel van die, van die oude tempels met die... Je hoeft eigenlijk zo ver zelfs niet te gaan. Je kan zelfs naar Brussel gaan. Naar Brussel heb je ook zo aan het Beursplein... heb je ook zo'n heel mooi gebouw... met van die enorme, grote, dikke pilaren. En het ziet er heel imposant uit. En in de oudheid was het enorm mooie constructie... om daar mooie, zware gebouwen mee te maken. Ze kozen daar speciaal de pilaars... vooruit. Maar zoals je zei, hè, jij mag als mens heel imposant zijn. Je mag allerlei verschillende gave talenten hebben, zoals die dikke zuilen, dikke pilaren die er heel mooi uitzien, mooi gecraft, allerlei tirlantijntjes er rond. Maar als die pilaren niet op het juiste fundament staan, dan zakt vroeg of laat alles weg. En daar moeten we heel duidelijk mee zijn, inderdaad, als leiders, als christenen. Ons fundament is het woord van God. Jij mag gaven hebben, je mag charisma hebben, je mag talenten hebben, je mag rekenkundig goed zijn, intellectueel, je mag communicatieve vaardigheden hebben. Je kan een spreker zijn, dat bij wijze van spreken 1000 mensen kan meevoeren op je retorische gaven. Maar als de inhoud van wat je zegt, als je gebouwd bent op iets anders dan het woord van God, dan leiden we de mensen weg. En Timotheus, je hebt hem aangehaald op het einde. Hier lezen we de versie nog in 2 Timotheus 2,15. Hij was een leider in de vroegere kerk. Hij was een jonge kerel. En met jong, dan denken ze de theologen waarschijnlijk dat hij in zijn 20er jaren waren. Je kan hem vergelijken met Emmanuel. En Paulus had hem aangesteld als leider in bepaalde gemeentes. Was niet makkelijk trouwens, want hij was jong. En de meeste oudsten in die cultuur waren de leiders. Hè? De oudsten zijn leiders. En hij was geen oudste, dus ze keken wel op hem neer. Maar hij moest vooral gefundeerd zijn op het brengen van het woord der waarheid. Hij moest er een skill van maken, niet om zoals zijn tijdsgenoten en andere mensen van zijn cultuur... om succes te vergaren door expressiviteit, door charisma. In de Griekse cultuur heel belangrijk om wel besproken te zijn, heel belangrijk om contacten te hebben, heel belangrijk om jezelf groot voor te doen, om met de juiste mensen om te gaan. Dat was voor Paulus allemaal niet belangrijk. Wat voor hem belangrijk was, voor Paulus, maak er ernst. Hij zegt, maak er ernst mede uw welbeproefde diensten van God te stellen. Ja? Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, toch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Oké, een beetje een moeilijke vertaling, ik ga even een andere pakken. De MBV, ik kan het misschien een verstaanbaar Nederlands zeggen. Oké, dat is al iets duidelijker. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Oké? Dit geeft al een iets ander beeld van wat Paulus wil zeggen. Ik ga nog een andere vertaling pakken. De Grootnieuwsbijbel, die zegt het als volgt. Span je in om de toets van God met goed gevolg te doorstaan. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor je werk en dat je de boodschap van de waarheid eerlijk brengt. Dus hij moest er voor inspannen om, en in de King James en andere versies zegt dat hij het woord van God moest brengen op een goede manier. Dat hij het woord van God moest brengen als iemand die een expertbrenger is van het woord van God. Amen. Je kan geen goede leider, geen goede christen zijn als je niet het woord van God kent. Het is zo simpel als dat. Het is zo simpel als dat. Als je geen kennis hebt van het woord van God, en pas op, kennis is natuurlijk niet anders. Als je geen kennis hebt van wat Jezus heeft gedaan, want we gaan direct onderzoeken, wat is eigenlijk het woord van God? Hè? En dat, we hebben het woord van God, hè? We hebben dat mooi God geschenkt tot de mensheid. Amen. In al zijn verschillende vormen en facetten en literatuurwijsheid heeft God doorheen zijn genade, amen, ons een geschenk gegeven. En we moeten geskild zijn om onderscheid te maken. We moeten een gave ontwikkelen, ik zal het zo zeggen, dat als we allerlei verschillende stemmen horen, waarover broer Emmanuel het heeft gehad, en we horen zoveel stemmen vandaag de dag. Je moet je tv maar opzetten, je Facebook, en iedereen heeft een mening. En iedereen heeft een interpretatie. En iedereen heeft een woord van God. Iedereen heeft het over de waarheid. En ze verkondigen de waarheid. Maar niemand wil een echte leugen verkondigen. Er zijn er wel bij die echt leugens verkondigen. En die het echt daadwerkelijk doelbewust mensen proberen te misleiden. Maar ik geloof dat de grootste deel van de mensheid, als zij zich voor de camera zetten en ze willen iets over God zeggen, dat zij werkelijk proberen hun best te doen om God aan mensen te verkondigen. Maar ik wil niet altijd zeggen dat hetgeen dat ze zeggen dat dat juist is, want de vijand is natuurlijk een expert in het creëren en het verdraaien, in het creëren van leugens en het verdraaien van de waarheid. Ja? Hij doet het op zo'n manier dat hij je misleidt door een beetje waarheid te geven, maar er ook heel veel leugens aan toe te voegen. Hij doet het zoals in het begin bij Adam en Eva, door het woord van God te verdraaien. Hij zegt het tegen Eva, heeft God dit wel daadwerkelijk gezegd? Heeft God niet dit gezegd? En zo verder. Hij deed het met Jezus in de woestijn. Wanneer hij Jezus probeerde te verleiden, hij verdraaide het woord van God. En dus, de vijand, de duivel probeert het woord van God te gebruiken om een verkeerde interpretatie, om een verkeerde denkbeeld te krijgen van wie God is. En als God het wil, zal ik het er volgende week over hebben, over de verleiding van de vijand, over de verleiding van Jezus in de woestijn en hoe Jezus eigenlijk werd verleid op verschillende facetten. Is heel interessant om dat even van dichtbij te bekijken. Maar we moeten geskild zijn. Dat is een raar woord, dat kennen jullie misschien niet. Dat is je moet begenadigd zijn, je moet een werker zijn, een arbeider in Gods Koninkrijk. En Gods Koninkrijk werkt met het woord van God. Wij hebben een paar weken geleden gezien dat de wapens waarmee we strijden, amen, er is maar één wapen waarmee we strijden, waarmee we aanvallen, en dat is het zwaard van God, dat is het woord van God, ja. En als je niet het woord van God kent en je kent niet de tools om het te interpreteren, je weet niet hoe je de verschillende hoofdstukken, de verschillende boeken, de verschillende auteurs, je kent geen onderscheid tussen wat nu poëzie is, zoals in de psalmen bijvoorbeeld, wat een geschiedenisverhaal is, zoals het boek van Handelingen, wat eigenlijk het evangelie is, het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond, over wat eigenlijk het boek van Openbaringen gaat. Je weet er allemaal niets van. Dan moet je dringend voor je Bijbel zetten, je smartphone opzij zetten en zeggen van, Vader, wat wil jij dat ik weet van uw wonderlijke woord? Want het is je zwaard in de strijd tegen de leugens. Broeder Emmanuel zegt het, we leven in een tijdperk waar iedereen zijn eigen waarheid heeft, want waarheid volgens hun is niet meer absoluut. Iedereen heeft zijn persoonlijke waarheid. Wat voor u waar is, is voor u waar. Dat is wat ze zeggen, hè? Wat voor u waar is, is voor u waar. Wie wil je zijn? Wil je een vrouw zijn in een mannenlichaam? Maakt niet uit hoe jij voelt dat je bent, dat ben je. Hoe jij jezelf identificeert, dat ben je. En het is een straatje, het is zonder einde. Maar eindigen. Als er geen absolute waarheden meer zijn, waar eindigen we dan? Amen. Ik kan u zeggen, er is een absolute waarheid. En zijn naam is Jezus. Amen. waarheid, Gods woord is belangrijk, dat als je het leert interpreteren, dit wonderlijke woord, moet steeds je interpretatie leiden naar één centrale figuur in heel de Bijbel. Amen. En als jouw interpretatie of het principe, of hetgeen dat je eruit wil trekken uit het woord, als dat je niet dichter brengt naar Jezus, dan moet je serieus je interpretatie gaan herevalueren. Want alles in dit boek wijst naar Jezus. Van het begin, van het moment dat Adam en Eva zondigden, heeft God een profetische boodschap gegeven dat er op één dag de zaad van een vrouw uitkomst gaat bieden, dat het hoofd van de serpent gaat vermorzelen. Jezus is gekomen, heeft dat exact zo gedaan. En we lezen dat op het einde hij gaat terugkomen met de heiligen om voor eens en altijd de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te brengen. En dat we voor eeuwig en altijd bij hem gaan zijn. Dus alles wat we interpreteren en elk in het Oude Testament alles wijst, want het waren allemaal voorafschaduwingen, het waren allemaal beelden, symbolieken die gaan wijzen naar Gods geschenk aan de wereld. Het is de Zoon van God. In hem vinden we eeuwig leven. Jezus zei zelf, ik ben de waarheid, de weg en het leven. Amen. Ik ben de waarheid, de weg en het leven. Kijk, er is geen enkele persoon op aarde, tenzij dat, ofwel zitten ze in een zottenhuis, maar er is geen enkele persoon op aarde, geen enkele religieuze persoon die een religie heeft begonnen, die zelf heeft gezegd, ik ben het leven, de opstanding, de weg, de waarheid en het leven. Hij die in mij gelooft zal eeuwig leven. Amen. Er zijn er veel die hebben gezegd van dat ze wijze mensen waren en dat ze zus en zo moesten leven. Er zijn erbij die hebben gewezen naar andere goden. Er zijn erbij die hebben gewezen naar bepaalde leren. Zelfs Mozes, grote man in het geloof van de Joden, was maar een man. Maar er is maar één persoon, God als man, Jezus Christus, die heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus wat is de waarheid? In Efeze 4:21 lezen we, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Amen. Wij als christenen, als leiders, moeten bouwen op het fundament, zoals Emmanuel heeft gezegd in Efeze hoofdstuk 2. We zijn een grote huis, we zijn pilaren, maar als je pilaar, als je zuil niet gebouwd is op het leven van Jezus, op zijn werk, op wat hij heeft gedaan voor ons, op zijn woorden, dan ga je vroeg of laat met de wereld meegaan en dan stort je huis in. Kijk, Petrus kreeg de vraag van Jezus. U kent deze passage, Matthäus 16. Momentje, ik ga even erdoor gaan. Jezus vraagt aan de discipelen. Oh, dat is verkeerd vertalen, sorry, NBV. Sorry. Vers 16. Wie zegt de mensen dat de mensenzoon is? Dat vraagt Jezus aan zijn leerlingen. En de mensenzoon was een andere term voor de Messias. Degene die moest komen. Het figuur in Daniël, hoofdstuk 7. Ja, de mensenzoon was een profetische voorspelling in Daniël, hoofdstuk 7, dat er op een dag iemand ging komen op de wolken en die had het figuur van de zoon van de mensen en had het gezicht van een engel en het straalde als wit en hij ging autoriteit en macht krijgen over alle volkeren. En dus Jezus vraagt, wie denken jullie dat deze mensenzoon is? Hè? Wie denken jullie eigenlijk dat de Messias is? Hè? Diegene die ons gaat bevrijden. En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En dan vraagt Jezus, en wie ben ik volgens jullie? U bent Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Amen. Petrus antwoordde affirmatief, jij bent de Messias. Jij bent degene die ging komen en moest komen. En Jezus gaat verder en hij zegt, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op de aarde onbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerling ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias is. Oké, we gaan eventjes deze passages een beetje van naderbij bestuderen. Jezus zegt, jij bent Petrus. En dan zegt hij de rots. Ja. Het is een woordspeling dat Jezus hier gebruikt. Petrus is zijn naam. En het betekent Petros. En de rots is Petra. Dus je hebt hier Petros en Petra. En de Petra, de rots, of het fundament, amen, of de hoeksteun, wilt een onderscheid maken tussen zijn naam en zijn openbaring. Dus zijn openbaring van wie Jezus is als de Messias, is de rots, het fundament waarop Jezus de kerk zal bouwen. Jezus gaat niet de kerk bouwen op een letterlijke mens genaamd Petrus, maar hij gaat de kerk bouwen, hè, op de openbaring van Jezus, de Messias. En vanaf het moment dat de kerk bouwt op die openbaring, zoals wij zouden doen, zoals Petrus allemaal beleidde dat Jezus de Messias is, dat hij de mensenzoon is, dat hij degene is die moest gaan komen om ons nieuw leven te geven, dat hij inderdaad de weg, de waarheid en het leven is, dan gaan de poorten van het tonenrijk ons niet kunnen overweldigen. Amen. Dank u, Jezus. Dat is uw fundament. Het woord van God verklaart dat allemaal. En daarom vind ik het zo fantastisch om zijn woord te bestuderen. En we hebben de voorbije weken gezien hoe Jezus verborgen zit in het Oude Testament. Hoe hij de vervulling is van de Sabbat. Weet je nog vorige week? Hoe dat wij nu de rust van God kunnen ervaren. Niet op een letterlijke rustdag, op zondag of zaterdag. Maar door het ontvangen van de Heilige Geest. Amen. We hebben de zondag gezien. Hoe Jezus in zijn leven weer verschillende feesten van Israël heeft vervuld. Onder andere het Sukkotfeest. Hè, weet je nog, het Loofhuttenfeest. Hoe Jezus de nieuwe Mozes is die water komt geven, levend water. Hoe Jezus een vervulling is van het visioen van Ezekiel. Van het water onder de tempel. Amen. Hoe Jezus een vervulling is van een profetische passage in Jesaja. Hoofdstuk 12, vers 3. Met vreugde trek je water uit de put van Gods redding. Er zijn zoveel passages in het Oude Testament die allemaal wijzen naar de toekomstige redder. En ik vind het fantastisch om dat te ontdekken. Ik vind het, hoe moet ik het zeggen, exciting. Ja? Want alles wat we doen met het woord van God moet wijzen naar een beter begrip, een betere kennis, een betere relatie met de Messias. Hij die moest gaan komen om ons eeuwig leven te geven. Amen. Jammer, zal ik zeggen, mensen, ik lees alleen het Oude Testament. Ja. Ik zal zeggen wat eeuwig leven geeft. En dat is niet het Jodendom. Dat is niet het Oude Testament alleen. Het is de vervulling van het Oude Testament. Jezus bad, en je hebt het er straks aangehaald, Johannes 17, vers 17, Emmanuel. En dit komt ervoor. Hij bad, is een van zijn laatste gebeden op aarde. Hij bad het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Amen. Het eeuwige leven zit verbonden in het kennen. Amen. Niet alleen de God van het Oude Testament, maar ook de God die zich geopenbaard heeft in het Nieuwe Testament als de redder, als Jezus Christus. Amen. De Joden die stoppen bij het Oude Testament, maar alles wijst naar Jezus die moest gaan komen en door zijn werk en door zijn daden en woorden en offer hebben wij nu eeuwig leven. En dat is heel spannend om daar verder op te bouwen. Amen. Het woord van God is niet zomaar een toverboekje dat we gaan gebruiken als we ons slecht voelen. Can I get an amen? Wat ik heb gezegd, dat is dieper hoor dan jullie misschien kunnen beseffen. Ik zal nog eens zeggen, het is geen toverformule dat als je de juiste verse opzegt, dat je dan gaat krijgen wat je wilt. En want veel gebruiken het woord van God, dat is niet een fundament. Hè? Het fundament is een persoon. Fundament is Jezus Christus. En alles in het woord van God wijst naar hem beter leren kennen. Paulus zei, ik heb zoveel diploma's, ik heb zoveel verwezenlijkt in mijn leven, ik heb zoveel gestudeerd, ik ken de Bijbel van A tot Z, zei Paulus, maar ik zie het allemaal in als afval in vergelijking met het kennen van mijn Heer Jezus. Dus nogmaals, het woord van God, ja, je moet het kennen, maar niet zoals de heidenen het doen. Snap je wat ik wil zeggen? Dit boek mag men niet misbruiken. Dit boek mag men niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Paulus was heel strikt en hij zei, wij zijn niet zoals sommigen die het woord van God misbruiken voor eigen doeleinden. Dat is wat hij zei. Want er waren heel veel die de kerken binnenslopen en zij misbruikten het woord van God voor persoonlijke doeleinden, om er zelf rijker van te worden. En vandaag de dag zijn er nog honderden die het doen, duizenden die het doen. En er zijn er zoveel mensen die er allemaal naar luisteren en die allemaal armer worden en die allemaal spiritueel armer worden, want ze lijden of worden niet geleid naar een betere kennis van Jezus Christus, een betere relatie met hem. Nogmaals, het woord van God is geen toverformule dat je kan gebruiken om je beter te doen laten voelen. Snap je? Ah, ik voel me niet goed. Ah, maar wacht, ik ga even Psalm 34 quoteren. Als ik het genoegen achter elkaar zeg, dan ga ik me beter voelen. Ah, ik heb nieuwe financiën nodig. Ah, maar ik ken een goede psalm. Of een goede spreuk. Als ik die spreuk opzeg, als ik genoeg opzeg, dan gaan God deuren open. Dan krijg ik nieuwe financiën. Oh, ik heb een nieuwe partner nodig. Ah, maar geen probleem. Ik ga even kijken wat het woord erover zegt. Het klinkt allemaal heel vroom, hoor. Want je gebruikt het woord van God en je denkt dat je God betrekt. Maar je beweegredenen zijn niet om hem beter te leren kennen. Je beweegredenen is gewoon, ik wil een beter leven. En ik gebruik Gods woord daarbij. Dat is niet bouwen op het fundament. Amen. Je bent je eigen koninkrijk aan het bouwen. Amen. Kerk is gebouwd op het fundament en openbaring van Jezus als Messias. En zijn werk heeft mogelijk gemaakt dat wij opnieuw geboren kunnen worden, uit water en uit geest, en dat we een nieuwe identiteit krijgen, en dat we opnieuw getransformeerd zijn naar het beeld van God, en dat we dat kunnen laten schijnen naar de buitenwereld toe. Amen. Openbaring 21, nog twee versen te gaan en het zit erop. Een van de laatste hoofdstukken in de Bijbel. En het is een fantastisch hoofdstuk. Men ziet een stad, ook weer symboliek, neerdalen uit de hemel. Enorm grote stad gemaakt uit gouden straten. Muren uit allerlei verschillende edelstenen. Het is een type van de kerk. Het is een symbool van de kerk. Het wordt gewoon geportretteerd als iets van onschatbare waarde. Het wordt ook genoemd het nieuwe Jeruzalem. Wat het oude Jeruzalem van letterlijke steen, waar daar vandaag de dag nog om wordt gevochten, of daar gaan ze nog om vechten, duizenden jaren is er om gevochten. De katholieken hebben het gewild. De joden hebben het proberen terug te veroveren. De moslims proberen Jeruzalem te veroveren. God doesn't care about literal Jeruzalem. God maalt niet meer om die stad. Hij heeft zelfs de stad geoordeeld en met de grond gelijk gemaakt in 70 na Christus. Dat was Gods oordeel. Ja, hij gaat die niet meer ophouden. Want er is een nieuw Jeruzalem. En dat is de kerk die gebouwd is. En de muur der stad had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen des Lam. Amen. Dit is ook weer een verwijzing. Het fundament van de 12 apostelen, met andere woorden, dat is de leer. De apostelen hebben de leer van Jezus gebracht. Hè? Juist zoals Emmanuel Efeze 12 heeft gequoteerd, vers 2, vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Hè, de kerk van het Oude en de kerk van het Nieuwe Testament. Maar men ziet dus dat er een kerk, dat er een nieuw Jeruzalem neerdaalt uit de hemel en op aarde. Het is het beeld van de kerk. Het beeld van de body of Christ, lichaam van Christus. En nogmaals, is gebouwd op het fundament. Amen. Van de leer van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En we moeten daarin volharden. Hè? Om af te sluiten, Paulus heeft nog een paar tips gegeven aan Timotheus, hij zegt dit. Ik ga hem aan mijn vertaling zijn. MBV. Sorry, hier gaat die. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen. Als het onderdenk wordt aan vers 6. Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zullen een goede dienaar van Christus Jezus zijn gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer. waarvan je een trouw aanhanger bent. Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Niet alleen het leven dat komen zal, want daar focussen we vooral op, maar ook voor dit leven. En dat is het nut van een vroom leven, religieus leven. In dit geval bedoelt hij dus leven in functie van het woord van God en de kennis van Jezus Christus. Vers 9. Deze boodschap is betrouwbaar, verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de geloven. Draag dit alles over in je onderricht. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Het zijn allemaal tips voor hem als religieuze, als christelijke leider. Maar evenzeer ken je de principes eruit al voor u. Okay? Hij gaat verder. Hij wil maar zeggen, het woord van God is belangrijk in alles wat je doet. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en het onderricht. Veronachtzaam de genade die geschonken is niet. Je dankt daaraan de profetische woorden die de raad van ouds over jou onder handlegging heeft uitgesproken. Richt je erop, maak je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Amen. Je moet het woord van God je eigen maken. Het schrift, het onderricht, de leer. Richt je erop. Richt op de genade. Maak het je eigen. Hij zegt in vers 4, veronachtzaam, de genade die je geschonken is niet. Richt u daarop. Maak het je eigen. Je moet in Jezus' naam deze boodschap eigen maken. Het kan niet zijn dat het de God is van Pastor Bart. Ja, de God van zus en zo. En de getuigenis van broeder Emmanuel. En die heeft de Heilige Geest ontdekt. Jij moet je eigen relatie met God bewerken. En de genade die God aan iedereen heeft geschonken, moet je je eigen maken. Je kan niet teren op de wijsheid van iemand anders. Snap je wat ik wil zeggen? Je kan niet bouwen op de openbaring van iemand anders. Die openbaring van Jezus als Messias moet je eigen openbaring worden. Amen. Snap je wat ik... ik zou... Neem je in acht, hou je aan de leer, blijf dat toe, dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. Oké. Ik eindig met een voorbeeldje. Waarom zegt hij, maak het je eigen? Kijk, ik kan honderden preken geven over de genade van God en Jezus als redder en Messias en levend water. En ik kan je fantastische Bijbelstudies geven. Maar ik ben er zelf ook geweest. Soms hoor je zaken en het vliegt gewoon over je heen. Soms zie je iemand naast je en die zit te schreeuwen, te wenen van blijdschap of te wenen van openbaring dat hij juist heeft ontvangen. En jij zit ernaast en tegenstaan wat jij kan denken is van wanneer kan ik naar huis, want ik heb honger. Amen. Je hebt je eigen persoonlijke relatie met God. Je hebt die genade die aan iedereen is geschonken, moet je je eigen maken. Je hebt een openbaring nodig, een klik, een switch. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Het moet bij je klikken. En daar kan... Dat moet jij zelf met de Heere... bewerken. We kunnen je maar helpen tot een zeker punt. We kunnen je brengen tot een zeker punt. We kunnen je brengen, zoals ik zondag heb gepredikt, naar die rivier van levend water. En we kunnen je helpen met je enkels, inderdaad moeder, het woord levend maken in je leven. We kunnen je helpen in de stroom, van je enkels tot aan je knieën, zelfs tot aan je heupen, maar op een gegeven moment ga je verder moeten gaan en ga je moeten leren zwemmen. En die waarheid je eigen maken en zelf gaan beginnen toepassen en anderen beginnen te leren daarin en anderen beginnen te onderwijzen daarin. Amen. Je kan niet steeds afhankelijk blijven van mensen die jou maar blijven voeden en voeden en voeden. Op een gegeven moment ga je moeten zeggen, kom, geef je lepel eens hier en ik ga zelf leren eten. Amen. Zeker. Je kan geen parasiet blijven voor altijd. Want dat is eigenlijk wat baby's zijn. Hè? Baby's die parasiteren op anderen. Ze moeten ook wel aan, anders gaan ze dood. Maar op een zeker moment moeten ze opgroeien en dan zelf leren. Was wat. Ik denk dat je de boodschap hebt begrepen. Dankjewel, broer Emmanuel, voor de aanzet. Ik hoop dat ik hem heb binnengekopt.
Dankjewel.
Heb je het niet gevonden, Rebecca, het liedje? Ik zal zien of ik het vind en dan stuur ik je. Het staat in ieder geval, denk ik wel, op Spotify. Ik zal het proberen op te zoeken, Rebecca, voor u. En ik stuur het u door als ik het vind. Amen. Laten we bidden. Dank u, Jezus, voor uw woord. Heere, laat ons uw woord niet misbruiken. Laat ons niet zomaar zaken eruit pakken, uit de context rukken en dit voor persoonlijk succes of persoonlijk welbehagen of persoonlijk gevoel misbruiken. Vader, ik wil alleen datgene dat u voor me hebt. Ik wil alleen de waarheid, ik wil alleen wat u zegt over mij doorheen, uw zoon. Dank u, Jezus, voor uw offer, de identiteit die u ons kwam geven. Laat ons daarop voortbouwen en laat ons ieder van ons ons eigen maken. Amen. In Jezus' naam. God zegen. En tot zondag.
God zegen.
Dag Rebecca. Johanna. Dag Hannah.